Gemeente, laten we deze dienst aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 132, het vijfde en het tiende vers. Wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan, en bidden voor zijn voetbank aan. Sta op tot uw rust, o Heere, met de arken van uw sterkte en eer. Ik zal Sion, zal der armen spijs, hier zegenen op de ruimste wijs. Hier zal ik, mijn naam ten prijs, de priesters met zijn mijn heil bekleen, en het volk doen juichen, wel tevreen. Wij noemen u van Psalm 132 het vijfde en het tiende vers, en wij zingen dit staande, en we blijven staan tot het orgel is uitgespeeld.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zou. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente nu Psalm 48, daarvan het eerste vers. Psalm 48, vers 1, de Heere is groot. Elk zing zijn lof in Salem, stad en tempelhof, waar onze God bij zuivere tonen op zijn heilige bergen wil wonen. Het eerste vers van Psalm 48. In gemeenschap met de kerk der eeuwen doen wij nu belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van zondag 20 en een gedeelte van zondag 21 van onze Heidelbergse catechismus. Wij belijden het katholiek geloof met de woorden van vraag en antwoord 53 en 54 uit de Heidelbergse catechismus en in directe aansluiting daarop zingen we uit Psalm 48 het laatste. Dat is het zesde vers, want deze God is onze God.
Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten ander dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. Wat geloof gij van de heilige algemene christelijke kerk? Dat de Zonen Gods uit het ganse menselijk geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren door zijn geest en woord, in enigheid des ware geloofs, van de beginnen der wereld tot aan het einde vergadert, beschermt en onderhoudt, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven.
openen gemeente vanmorgen de Heilige Schrift. En we lezen in de tweede brief van de apostel Paulus aan zijn geliefde zoon Timotheus, het derde hoofdstuk. De schriftlezing is 2 Timotheus 3.
En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hoovaardig, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods, hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben, hebben ook een afkeer van deze. Want van deze zijn het die in de huizen insluipen en nemen de vrouwkens gevangen die met zonde geladen zijn en door menigerlei begeerlijkheden gedreven worden. Vrouwkens die altijd leren en nimmer meer tot de kennis der waarheid kunnen komen. Gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook deze de waarheid tegen. Mensen, verdorven zijnde van het verstand, verwerpelijk aangaande het geloof. Maar zij zullen niet meer de toenemen, want hun uitzinnigheid zal alle openbaar worden, gelijk ook die van genen geworden is. Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, langmoedigheid, liefde, lijdzaamheid. Mijn vervolgingen, mijn lijden, zulks als mij overkomen is in Antiochië, in Iconium en in Lystra. Hoedanige vervolgingen ik geleden heb, en de Heere heeft mij uit allen verlost. En ook allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Doch de boze mensen en de bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. Maar blijf gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wien gij het geleerd hebt, en dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof hetwelk in Christus Jezus is. Al de schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk, volmaaktelijk toegerust. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zoeken u voor alle dingen het heilig aangezicht van de Heere. En we bidden hem eerbiedig om zijn onmisbare zegen. Laat ons samen bidden. U hebt ons, Heere, op deze tweede Pinksterdag samengebracht, hier binnen de muren van dit kerkgebouw. Onder uw woord, opnieuw onder uw woord, niet anders dan anders. In deze dienst die weliswaar een bijzondere dienst is, als u het geeft, deze dienst waarin een zevental jonge mensen hun ja-woord zullen laten horen, wanneer een aantal diepe en aangrijpende vragen aan hun hart zijn gelegd, wanneer ze daarop hoorbaar voor allen die in de kerk zijn, wellicht, maar bovenal hoorbaar in het hemelhof voor uw heilig aangezicht, hun ja-woord, het ja-woord van hun belijdenis zullen laten horen. Maar ondanks dat, Heere, en ondanks het feit dat we vanmorgen vele gasten in ons midden hebben die van dit bijzonder uur getuigen willen zijn, ondanks dat is het ook vanmorgen eigenlijk in het geheel van de diensten een gewone dienst. Een dienst van het woord op deze tweede Pinksterdag. Maar daarmee, heren, daarmee toch weer niet gewoon. Daarmee bijzonder en buitengewoon. En zo geldt het van elke dienst die een dienst van het woord mag zijn. Want het is dat woord, heren, waarover we gelezen hebben. Over welke de heilige apostel Paulus geschreven heeft aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Over de schriften. En het was de drang van zijn hart om het in het leven van Timotheus neer te leggen. Meer en meer neer te leggen. Dit getuigenis namelijk dat de schriften, dat al de schriften, dat heel de goddelijke schrift door u, o heilige God, o goddelijke geest is ingegeven. Ja, dieper nog zegt de apostel het. Het is een schrift door God geademd. Het is de adem van de heilige, eeuwige, goddelijke Heere en Heerser over hemel en aarde. Hij heeft de schrift gegeven. Het komt bij hem vandaan. En de woorden van de schriften, ze zijn geladen met zijn geest. En daarom zijn ze nuttig. Nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing gericht op de rechtvaardigheid. En heren, dat maakt ook het gewicht van deze dienst uit. Niet onze aanwezigheid, niet zozeer het bijzondere karakter van deze dienst, maar het feit, heren, dat het uw woord is, waaruit ook vanmorgen geput mag worden. Maar heren, dan bidden we tegelijkertijd of u ons dat ook vanmorgen geven wilt. Want van zo vanzelfsprekend liggen die dingen niet. Wij kunnen zomaar niet putten, heren, uit die schat van uw woord. Die bron des levens. Die fontein van de levende wateren. Die put der halven. Wij zijn daartoe niet in staat, heren. Wij kunnen zomaar niet nemen uit de heilige schat. U moet het ons aanreiken. U moet het ons schenken. De specerijen, heren, de specerijen uit die hof, ze moeten ons toevloeien. En daar hebben we zelf de bekwaamheid niet toe. Het mannetje op de kansel niet, dat uit het stof gerezen is. En wij die vanmorgen ons gezet hebben of op dit ogenblik staan en zo dadelijk uw woord zullen horen, we zijn er ook niet toe in staat, heren. Want wij zijn vleeselijk. Wij zijn onder de zonde verkocht en het vlees behaagt u niet. Het vlees bedenkt niet de dingen die van de geest van God zijn, maar stelt zich er tegenin. Dat geldt van ons allemaal en dat geldt ook van de 7 jonge mensen. Daarin moeten we elkaar vinden, heren. In de oprechte en ootmoedige belijdenis. Of u onze harten verbreken wilt. Of u ons hart neigen wilt. Of u het ons geven wilt, heren. Dat we ontvankelijk zullen zijn voor de woorden die ook vanmorgen aan ons hart worden gelegd. En daarom, wat u ons onthoudt, heren, onthoud ons vanmorgen uw geest niet. Die heilige geest die ooit is uitgestort op het vlees. En juist daarom mag er verwachting zijn. Omdat de geest is uitgestort op het vlees. Omdat hij juist het vlees heeft opgezocht. Dat wat bij u niets is, waar u geen enkel aanknopingspunt vindt. Daarom, heren, o doe het om u. En doe het om de eer van uw naam. En schenk het terwille van de voortgang van uw werk. En van de komst van uw koninkrijk. En van de toekomst van uw kerk. Doe het terwille van uzelf, heren. En dan vragen we het, zoals we het gisteren gehoord hebben uit de schriften. Ontwaak, noordenwind, en kom, gij zuidenwind, doorwaai deze hof, opdat de specerijen u mogen toevloeien, en opdat u zelf zou komen, o heilige God, o dierbare Heere Jezus Christus, o heilige Geest, en opdat u zelf zou nemen en eten van uw vruchten, de vruchten waar u voor zorgt. Zo hebben we u vanmorgen nodig, heren. Opmoedig dank dat we op deze tweede Pinksterdag deze dienst ontvangen. En dat het een dienst mag zijn waarin een aantal jonge mensen, zoals we dat in de traditie der eeuwen en terecht zeggen, het geloof zullen belijden. Dat geloof dat aan de heiligen is overgeleverd. Dat geloof dat vast ligt in uw woord. Dat geloof dat bij u vandaan komt. En dat daarom staat oprecht en op waarheid pal. Dat geloof, Heer, waarvan u door uw geest getuigenis wilt geven. Waarvan u het vanmorgen zegt. Blijf in hetgeen ge geleerd hebt en waarvan uw verzekering is gedaan. Geef, Heere, ontvankelijkheid in de harten van deze jonge mensen. En van ons allemaal, maar van hen in het bijzonder. Opdat de woorden die vanmorgen gesproken worden en met name op hen gericht zullen zijn, dat ze die woorden ook zullen ontvangen en dat ze zullen verstaan. Geef vanmorgen waarheid in het binnenste, Heere. En geef iets van het beginsel dat u zelf in hun jonge harten legt. O almachtige God, het moet van u komen. En dat is ten diepste waar ze ja op zullen zeggen. Dat het door uw hulp en uw genade zal zijn. We bidden zo, of u het geven wilt, dat het werk van uw geest in hun leven en in ons leven openbaar zal komen. We bidden u voor ons allen die hiervan getuigen zullen zijn, van hun ouders, voor wie dit een heel bijzonder uur is, voor hun grootouders, waarvan er ook nog diverse in ons midden zijn. Ontmoedig dank, Heere, dat ze het mee mogen maken. En geef dat ze ook iets mogen zien. En Heere, wat een wonder wanneer dat in hun leven ook waarheid zal zijn, dat u toch voortgaat en dat u het toch geeft, dat het spoor dat u door de opvoeding die zij aan hun kinderen en kleinkinderen gegeven hebben, dat hun kinderen in dat spoor verder willen gaan. O Heere, we zien het dikwijls ook heel anders. En er zijn in ons midden wellicht ook ouders bij wie het anders is. Bij wie dit uur ook een verdrietige is. Omdat ze moeten constateren dat van hun kinderen de weg zo anders gegaan is. Maar dan bent u een almachtig God. Dan bent u een Heere die ook opnieuw roepen kan. En die met kracht in die harten werken wilt. O, doe het, Heere. En wanneer velen van ons vanmorgen worden herinnerd aan hun eigen uur van belijdenis. O Heere, dan zou het kunnen zijn dat dat is met schaamte. En dat we moeten zeggen, ja, ik heb toen ja gezegd. Maar als ik nu terugzie, dan heb ik er niets van terechtgebracht. Terwijl u de Heere zegt, ge zult de Heere uw eden houden. Maar nu klinkt vanmorgen opnieuw het woord. En nu bidden we, Heere, wilt u dan deze dag uw werk doen? Ja, bezoek ons met uw heil. En wanneer we door uw genade mogen weten, Heere, nee, dan niet op grond van ons ja-woord, maar op grond daarvan dat u ons hebt opgezocht en dat u uw genade in het beginsel in ons leven verheerlijkt hebt, wilt u het toch weer opnieuw bevestigen, opdat uw kinderen bij deze dingen zullen leven, opdat het Heere niet geweken zal zijn, maar dat ze mogen putten uit de bronnen die u opent. Almachtig God, zo wachten deze morgen op u en op het werk van uw Heilige Geest. Zie ons aan in uw trouw, ook in deze late tijden. Heere, laat uw koninkrijk komen en laat uw kerk gebouwd mogen worden tegen het woeden van de Satan in. Uw kerk, Heere, uw kerk staat toch op vaste grond. O, wilt u ons ervan overtuigen en doe het waar zijn in onze harten. Tot eer en roem van uw grote naam en tot bevestiging van uw werk. Tot neerwerping van het rijk van Satan. En met het oog op de toekomst van allen die Christus in onverderfelijkheid hebben liefgehad. Om zijnentwil. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, Psalm 17, daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 17, het derde en daarna ook het vierde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En het vierde vers, maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. voor vijandsmacht en vreselijk woeden en hen beschermt in het grootst gevaar. Het derde en het vierde vers van de 17e psalm. Er zijn nu twee collecten. De eerste is voor de eredienst en de tweede voor de buitenlandse zending. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, geliefde belijdeniscategezanten. De stof voor de preek deze morgen vinden jullie in het schriftgedeelte dat we samen gelezen hebben uit 2 Timotheüs 3. Daarvan de versen 14 en 15. 14 en 15 uit 2 Timotheüs 3, waar we het woord van de Heere, geschreven door de apostel aan Timotheus, als volgt lezen. Maar blijf gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wie ge het geleerd hebt, en dat ge van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is. Tot zover. Geliefde gemeente, de apostel Paulus is een oud man geworden. Hij is inmiddels vergrijsd in de dienst waarin hij zoveel jaren heeft mogen arbeiden. Zijn beste krachten heeft hij in de dienst van zijn zender besteed. En dat op een geheel andere wijze dan hij gedacht had, toen hij aan de voeten van Gamaliel zat en toen hij onderwezen werd in de schriften. In de geschriften van het Oude Testament, dat toen overigens nog die naam niet had. En Saulus van Tarsen heeft het in die jaren niet kunnen denken waartoe dat onderwijs uit de heilige schriften van de God van Israël ooit nog zouden dienen. Dat heeft hij niet kunnen denken. En nu? Nu is hij oud geworden. Het is de laatste brief. De laatste brief die in de heilige schrift is opgenomen. De laatste brief van de hand van de apostel waaruit we vanmorgen gelezen hebben. Deze tweede zendbrief aan zijn geliefde geestelijke zoon Timotheus. We moeten ons gemeente de apostel voorstellen in een vochtige, donkere, gure en ongezonde kerker in Rome. De dood zal nu spoedig komen. Ja, daarvan is hij overtuigd, want het is al de tweede keer dat hij nu gevangen zit. En het is nu onder streng regime vergeleken met die eerste keer. Toen had hij nog de gelegenheid om het woord te prediken. En hij was begonnen met het woord te bedienen aan de twee soldaten die aan hem vastgeketend zaten. Maar nu heeft hij die gelegenheid niet meer. Oh, het is hem nog vergund om een enkele brief te schrijven. En misschien dat ooit een enkeling hem nog maar mag opzoeken. Maar daar is het dan ook mee gedaan. Hij weet, de dood is aanstaande. Het werk is gedaan. Althans, het werk in de bediening van het woord. In het uitgaan van het levende woord. Van die God dat woord, dat brandt op zijn hart. Nee, dat hoeft niet meer. Hij schrijft, ik zal tot een drankoffer geofferd worden. De tijd van mijn ontbinding is aanstaande. En daar horen we al iets in, geliefden. De tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Daar horen we al iets in. Van de hoop die in het hart van de apostel gelegd is. Van mijn ontbinding. Oh, dan denkt hij, jazeker, dan denkt hij aan dat wat er met zijn lichaam gebeuren zal. Dat zal ontbonden worden. Maar dan denkt hij ook daaraan dat hij van alle banden en boeien bevrijd zal zijn. Dan zullen ze de ketens van hem afgevallen zijn. En dan zal hij vrij zijn. En dan zal hij hem mogen aanschouwen. Die hij hier, met zijn zwakke krachten en in zijn vleeselijk bestaan heeft mogen dienen. Maar de apostel, hij denkt niet alleen aan zichzelf. Hij denkt ook aan de gemeente. Aan die arme gemeente. Want hij weet, allen die godzalig willen leven, die zullen vervolgd worden. En hoe zal dat moeten? Hoe zal dat moeten met die gemeenten? Met de gemeenten in Klein-Azië, met de gemeenten in Macedonië en met al die gemeenten. Hoe zal het moeten? En van daaruit, Vanuit die bewogen drang van zijn hart schrijft hij aan zijn geliefde zoon Timotheus. Timotheus, die de voorganger van de gemeente van Efeze is. En hij zegt, Timotheus, o wat mij betreft, je mag weten, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd en al wat wonder. Ik heb het geloof behouden en straks zal voor mij weggelegd zijn de kroon der rechtvaardigheid die de almachtige en heilige rechter mij geven zal. En niet alleen aan mij, Timotheus, maar aan allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Maar wat u betreft, Timotheus, u hebt nog een taak. Blijf in hetgeen u geleerd hebt. Timotheus, blijf bij dat woord van de Heere. Blijf bij de waarheid van dat woord. Blijf bij de eenvoud van het woord. Ga in het spoor van dit woord. Dat is het wat vanmorgen aan jullie wordt meegegeven. Ook aan jullie en aan ons allen. Aan jullie ouders en grootouders en aan alle andere jonge mensen die dan vandaag weliswaar geen belijdenis doen, het misschien al deden of ooit nog zullen doen als de Heer het geeft. Maar dit woord, blijf bij hetgeen u geleerd hebt. De aansporing om in de weg van het woord te gaan. Het is vandaag Pinksterfeest. Ja, ook deze tweede dag. De dag waarop we mogen gedenken dat de Heilige Geest is uitgestort. Maar dit mogen we weten. Die geest, die is, wat de vrijheid en de vrijmacht van de geest betreft, ongebonden. Maar de Heilige Geest bindt zich doorgaans aan dat woord. En daarom, dit is ook met name een woord wat bij Pinksteren hoort. Geest en woord. Woord en geest, ze horen bijeen. Blijf in het spoor van het woord. Blijf bij hetgeen u geleerd hebt. Deze aansporing in een drietal gedachten. Allereerst de achtergrond van die aansporing. Vervolgens de drang in die aansporing. En tenslotte het motief van die aansporing. De aansporing om te blijven in het spoor van het woord. De achtergrond van die aansporing. De drang, de klem in die aansporing. En tenslotte het motief van die aansporing. Timotheus, ik noemde zijn naam al. Timotheus, afkomstig uit Lystra. De zoon van een Griekse, van een heidense vader en van een Joodse moeder. Ja, oh wat een voorrecht. Van een godvrezende moeder. Haar naam wordt in deze brief meegedeeld. Eunice. En Eunice had ook een moeder. Lois. Grootmoeder en moeder. Ze hebben een stempel gezet op het leven van de jonge Timotheus. Want ze hebben hem opgevoed bij de schriften. Oh, dat waren in die tijd, natuurlijk, dat waren nog de schriften van het Oude Testament. Dat waren de geschriften van Mozes en van de profeten en van de psalmen. Maar dat zijn de schriften die Timotheus horen mocht in de synagoge. En waarvan misschien wel, maar dan moest je wel wat geld hebben, waarvan misschien wel een klein afschrift of enige fragmenten thuis waren, handgeschreven manuscripten. Maar bij de heiligheid en bij de waarheid en bij de eenvoud van die schriften hebben Eunice en Lois Timotheus opgevoed. En dat waarschijnlijk ondanks de tegenstand van de vader van Timotheus, die een heiden was, een Griek, en die het zelfs gepresteerd heeft om te beletten dat Timotheus besneden werd. Want straks pas wordt Timotheus besneden, terwijl dat de plicht geweest was wie een Joodse moeder had. Die moest besneden worden. Maar het was niet gebeurd. En daarom het gezin waarin Timotheus opgegroeid is, was niet zonder spanning. En toch, ze hebben hem naar hun vermogen opgevoed. Zodat in de jonge jaren van Timotheus door Gods ontferming al het stempel van het woord in zijn hart werd gedrukt. En toen kwam daar in Lystra, een stadje in Klein-Azië, op enige dag een prediker. Paulus was zijn naam. Een onaanzienlijk man. Maar toch, wanneer hij predikte, dan was er iets te merken van de gloed die hem bezielde. Dan klonk er iets door van een drijfveer en een drang en een klem en een ernst. En wat predikte Paulus? Wel niet anders dan die schriften. Geen andere geschriften dan van de profeten en de psalmen en van Mozes. Die predikte Paulus. Maar er was toch in zijn bediening nog iets extra's. Want Paulus, hij kon niet zwijgen van die ene naam. Die ene naam die onder de hemel gegeven was, waardoor zondaren zalig moeten worden. En Paulus, hij wees aan dat de inhoud van die oudtestamentische geschriften geen andere was dan die enige naam. En toen is het wonder gebeurd. Toen kwam Eunice tot bekering. En toen gebeurde er wat in het hart van Lois. En wat een wonder. En dat is niet vanzelfsprekend. Dat mogen we zomaar niet in één adem noemen, achterloos, alsof dat in de loop der gebeurtenissen zomaar automatisch gebeurt. En toch, het is wel gebeurd. Toen raakte de Heer, door de prediking van de apostel Paulus, ook het hart van Timotheus aan. Krachtig werkte hij door, zelfs zodanig dat toen de apostel een volgende keer in Lystra kwam, dat deze jonge Timotheus zodanig gevorderd was in de oefeningen van het geloof en in de kennis van de heilige schriften, dat de apostel een innerlijke band met hem ontving. En dat het zomaar gebeurde dat toen de apostel weer vertrok uit Lystra, dat de jonge Timotheus meeging als een arbeider, als een mede-arbeider in het evangelie. En nu schrijft de apostel, nu hij ongetwijfeld met ontroering op dat alles wat nu definitief verleden tijd is terugziet, nu zegt hij, Timotheus, dat van toen, je weet het wel, toen de Heere je hart heeft aangeraakt. Dat van toen, nog daarvoor, toen je ouders, toen je moeder en je grootmoeder je hebben opgevoed bij de schriften. En toen daar de liefde tot het woord van God in je hart een plaats ontving. En toen je ging zien iets van de waarachtigheid van de Heere en van de kostbaarheid van zijn dienst en van je eigen bestaan zondig en van de genade van de Heere die nodig is. Dat alles, Timotheus. Dat alles wat in het woord geopenbaard is, Timotheus. Nu je deze positie in de gemeente van Efeze ontvangen hebt, Timotheus, blijf in dat spoor. Blijf daarin, blijf in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering is gedaan. Ja, wat ook dat nog. Waarvan uw verzekering is gedaan. De kanttekeningen op de Statenvertaling geven een treffende tweede vertaling. En die is misschien nog wel iets beter dan wat in de Bijbel terechtgekomen is. Ze zeggen, het betekent eigenlijk die u zijn toevertrouwd. Nou, dat is het nou. De schriften die zijn aan Timotheus toevertrouwd. In zijn jonge jaren al, toen hij ze ontving uit de mond van moeder en grootmoeder. En toen, in dat gewichtige uur, toen het klonk vanaf, nou ja, misschien wel een kansel of ergens. Maar in ieder geval, toen het woord uit de mond van Paulus het hart van Timotheus bereikte. Timotheus, ze zijn je toevertrouwd. En ook, toen je zelf mede-arbeider mocht zijn en dat woord prediken mocht. Die woorden, die zijn je toevertrouwd. Beste catechisanten, veel van wat ik tot nu toe zei geldt ook in een bepaald opzicht jullie. Ook ieder van jullie is bij dat woord van de Heere opgevoed. De Heere heeft jullie geboren doen worden in een gezin waarin op een bepaalde manier, toch in ieder geval, dat woord van de Heere een plaats had. Je bent opgevoed. Je bent meegenomen naar de kerk. Je hebt het woord van de Heere mogen ontvangen al die jaren tot nu toe. De Heere heeft als een zichtbaar teken ook de heilige doop aan je geschonken. De Heere heeft je zijn woord toevertrouwd. Op zoveel plaatsen waar je was. En misschien herinner je het nog wel. Bij de een zal dat wellicht weer anders geweest zijn dan bij de ander. Maar dat je op de knie van je vader zat. En dat er verteld werd uit de Bijbel. Of dat je met je moeder een psalm zong. Misschien wel dat heel bekende versje. Opent uw mond. eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. In ieder geval, de Heere heeft het zo bepaald in jullie leven, dat je met het woord van God in aanraking kwam. En Calvijn zegt, dat heeft iets in zich van verkiezing, van apart gezet te zijn. Dat woord van de Heere, ja, ik mag het ook wel zo zeggen, dat is je toevertrouwd. In heel letterlijke zin, je hebt een Bijbel. Dat woord van God, dat is in je schoot gelegd. Dat is in je handen gelegd. Dat woord van God, dat heeft in je leven gesproken. Dat wil je hart raken. Dat wil je hart bereiken. Dat woord van God, dat is je toebetrouwd. En dat is een schat. Oh, dat is een schat waarvan we de waarde nooit kunnen overschatten. In een van zijn 95 stellingen die Maarten Luther aan de deur van de slotkapel in Wittenberg heeft vastgemaakt, heeft hij het al gezegd, de 62ste. De ware schat van de kerk is het allerheiligst evangelie van de heerlijkheid en de genade van God. Een schat is jullie toevertrouwd. En wat heb je ermee gedaan? Wat heb je ermee gedaan met de schat van het woord? Die schat die je is toebetrouwd. Wat heeft het met je gedaan? Oh, het is een groot voorrecht dat je vanmiddag hier, vanmorgen hier zitten mag. En dat je straks staan mag en je ja-woord geven zult. En dat je erkennen mag dat in de weg die aan jullie gewezen is, de weg van het woord, dat dat de weg is waarin het heil en de zaligheid te ontvangen is. En dat je het uit wilt spreken, dat je geen andere weg wil gaan. We zijn de Heere dankbaar dat dat in je leven gegeven is. Maar tegelijkertijd blijft toch gelden de vraag, wat heb je met dat aan jullie toevertrouwde woord gedaan? Zul je het met mij niet erkennen dat als het van ons afhangt, oh, dat we dat woord wel kunnen hebben. En dat we toch een bepaalde betrokkenheid op dat woord kunnen hebben ook. Maar als het van ons afhangt, dan blijft het erbij. En dan zal dat woord, dat een levend woord is, dan zal dat woord zijn werk in ons leven niet doen. Als het van ons afhangt, dat woord, dat is je toebetrouwd. Vanmorgen klinkt het woord, blijf. Blijf in het spoor van dat woord. De apostel Paulus, hij zegt het ook nog op een andere manier tot Timotheus. Bewaar het pand u toebetrouwd. Bewaar het, koester het. Laat het een schat in je leven zijn. En laat je gebed zijn, Heere, mag die schat ook waarlijk mijn schat in mijn leven zijn. Dat is het allereerst, de achtergrond van deze aansporing. Maar nu is er ook nog dat volgende. De drang in die aansporing. De apostel zegt deze woorden met klem en met drang. Ja, dat geldt te meer wanneer we letten op het verband van deze woorden. Want hoe begint onze tekst? Maar gij, Timotheus, blijft gij. En niet alleen in het 14e vers, maar we lezen dat ook al in het 10e vers. Maar gij hebt achtervolgd enzovoort. Er is sprake van een tegenstelling. Want daar zijn ook anderen, bij wie dat heel anders is. Aan het begin van hoofdstuk 3, daar wijst de apostel erop. Wat er allemaal gebeurt in die tijd. En zelfs in de gemeente van Efeze. Maar weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. En wat is het kenmerk van die zware tijden? Wel, er zal afval zijn. Afval van het geloof. Ontzaglijke dingen staan er te gebeuren. Daar zal tegenstand zijn. Tegenstand van buitenaf. De verdrukking en de vervolging zal toenemen. Want enige tijd later, Wanneer de oude apostel Johannes ook aan dezezelfde gemeente van Efeze verbonden is, dan zal deze apostel verbannen worden naar Patmos. Dat zal zoveel jaren niet meer duren. De vervolging en de verdrukking zal toenemen. En de apostel, hij zegt het in ditzelfde hoofdstuk. We hebben het gelezen. Hij zegt, weet dit. Al degenen die godzalig willen leven, die zullen vervolgd worden. Er zal tegenstand komen van buitenaf. Maar niet alleen van buitenaf. Ook van binnenuit. Vers 2 en volgende. Want de mensen, en dat zijn de mensen van de gemeente, die zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend enzovoort. Ze zullen niet de vruchten dragen waar de Heere recht op heeft, die verwacht mochten worden. En dan ook dit nog, het vijfde vers. Er zullen mensen zijn van wie het geldt. Ze hebben een gedaante van godzaligheid, maar de kracht ervan verloochenen ze. Heb een afkeer van deze. Wat zijn dat voor mensen? Wel, geliefde gemeente, dat zijn mensen van wie het ook geldt. Dat ze van kindsbeen af de heilige schriften geweten hebben. En dat zijn ook mensen van wie het wellicht voor een heel groot deel geldt. Dat ze door hun moeder en door hun vader gebracht zijn bij het woord. En dat woord met kracht op hun hart gelegd is. Maar het is nooit waarheid in hun binnenste geweest. Heb een afkeer van deze. Maar gij, Timotheus, blijf gij in het spoor van het woord. Jonge mensen, en ook u ouderen, dat komt heel dichtbij. Want dat zou vanmorgen ook van ons kunnen gelden. We moeten onszelf er maar niet te goed voor houden dat dat van ons geldt. Om te behoren bij diegene van wie in de versen 2 en 3 gezegd wordt dat hun leven het tegendeel vertoont van datgene wat de Heere eisen mag in ons leven. Liefhebbers van zichzelf, roekeloos opgeblazen. Meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods. En we moeten het vanmorgen maar bij voorbaat niet uitsluiten dat daarmee ons portret getekend zou zijn. De apostel in ieder geval, gemeente, houdt het niet voor onmogelijk dat zelfs Timotheus, zijn geliefde zoon, ooit in die valstrik zou kunnen vallen. Zelfs hij. Want het is daarom dat hij tot hem zegt, maar gij Timotheus, o de apostel, hij worstelt met zijn zoon. Maar gij Timotheus, blijf gij in hetgeen gij geleerd hebt. Weet u wat de apostel tegelijkertijd erkent? Dat hij er zelf ook toe in staat is. Want hij kent iets van zichzelf. Hij weet van zichzelf dat hij ook een hart heeft. Een hart dat vleeselijk is. En dat onder de zonde verkocht is. Dat hij ook een hart heeft. Dat door Gods geest bewerkt moet worden. En anders. Anders zal het ook niet in dat spoor gaan. Maar zal het er ook van afwijken. U zegt, ja, maar bij Paulus en Timotheus was het toch anders. Die kenden toch Gods genade. Die hadden toch een nieuw beginsel in hun leven ontvangen. Het had de Heere toch behaagd om in hun leven Christus te openbaren. Jazeker. Maar een mens, geliefden. Een mens die geestelijk geworden is. En dat is een kenmerk en tegelijkertijd een toetssteen. Een mens die door Gods genade geestelijk geworden is. Een geestelijk mens geworden is. Die weet ook dat hij vleeselijk is. Leg die toetsteen eens naast uw leven. Ik zeg het nog een keer. Een mens die door Gods genade een geestelijk mens geworden is. Die weet ook waartoe hij in staat is. Dat hij vleeselijk is. En onder de zonde verkocht. En dat het waar is. Wat de apostel op een andere plaats zegt. Het goede dat ik wil. O, hij wil het wel. En dat was Gods genade. Zijn wil was vernieuwd. Het goede dat ik wil. Ik doe het niet. En het kwade dat ik niet wil. O Heer, ik ben tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Wanneer de Heere met zijn genade in je leven gekomen is, dan weet je het te meer waartoe je in staat is. En als dat nou van Paulus en van Timotheus geldt, Wel, dan mag deze aansporing, dan mag deze vermaning vanmorgen ook tot ons gericht worden. Tot mij. En tot u. En ook tot jullie. Dan is het niet overbodig dat het ook in een dienst waarin je je ja-woord geeft, toch dit aan je hart gelegd wordt. Blijf in hetgeen je geleerd is. Een Bijbels voorbeeld, ik zal 2 voorbeelden geven. In een van de laatste hoofdstukken van het boek van de Handelingen der Apostelen lezen we dat de apostel Paulus gesteld wordt voor koning Agrippa. Als hij gevangen genomen is en zit in de cel in Caesarea, en stadhouder Festus de beoordeling van de zaak van Paulus maar uitstelt en uitstelt, dan krijgt de stadhouder op een gegeven ogenblik bezoek van koning Agrippa en zijn vrouw Bernice. En dan spreekt Festus over zo die bijzondere gevangene die hij heeft, Paulus. En dan wordt koning Agrippa, die godsdienstig was opgevoed en die wist van de schriften van het Oude Testament, dan wordt koning Agrippa nieuwsgierig en hij zegt: laat maar eens komen die Paulus, ik wil hem wel eens horen. En dan zou Paulus Paulus niet zijn als hij bij die gelegenheid Christus niet verkondigen zou. En hij doet het voluit. En hij zegt dat die gekruisigde Heere Jezus tegelijkertijd opgestaan is. En dan wordt dat op dat ogenblik, wordt dat voor stadhouder Festus aanleiding om met de apostel te gaan spotten. Maar dan. Dan richt de apostel. En geloof maar dat het toen stil geworden is in de gehoorzaal van het stadhouderlijk paleis. Dan richt de apostel zich tot koning Agrippa. En dan zegt hij: de koning, u koning Agrippa, u spot er niet mee, zie ik. U weet van al deze dingen. En daarom spreek ik tot u vrijmoedig. Gelooft gij, o koning Agrippa, de profeten? En de apostel voegt eraan toe: o, ik weet dat gij ze gelooft. En dan doet de apostel een appel op de opvoeding die koning Agrippa ontvangen heeft. En dat is het belangrijkste ogenblik geweest in heel het leven van koning Agrippa. En hoe reageert de koning? Hij reageert met spot. Hij voelt het wel. Nu komt het erop aan. Nu zal ik een keus moeten doen. Maar wat zegt hij dan? Met een glimlach op zijn lippen: Paulus, het is je bijna gelukt, man. Je beweegt me bijna een christen te worden. Bijna. Heel dichtbij was het evangelie. Het raakte hem bijna. En toch, toch niet. De bijna christen ontdekt. Toch niet. Ondanks zijn opvoeding. Toch afstand genomen. En nu dat andere voorbeeld. En dat komt dichterbij. Wat zal de apostel, als hij deze woorden schrijft aan Timotheus, wat zal hij ongetwijfeld gedacht hebben aan die andere medearbeider van hem? Demas. Hij noemt hem straks aan het slot van zijn brief. Demas. Het leven van Demas was in heel veel opzichten te vergelijken met dat van Timotheus. Ook bij de schriften opgevoed misschien. In ieder geval onder het woord van de apostel gekomen. En het had erop geleken dat het kracht in het leven van Demas gedaan had. En ook Demas was geworven om medearbeider van de apostel te zijn. Maar wat blijkt? Wat is inmiddels gebleken in het leven van Demas? De apostel schrijft het straks. En je hoort er het verdriet. Het verdriet van de apostel in doorklinken als hij aan Timotheus zegt: Timotheus, wat je nooit gedacht hebt. Demas heeft mij verlaten. En hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen, Timotheus. Had je dat ooit gedacht? Deze man in wie ik zoveel zag, op wie ik gebouwd heb, die belijdenis gedaan heeft in een plechtig uur, die zijn ja-woord gegeven heeft. Demas, Hij is onder de bekoring van de wereld gekomen en die heeft me verlaten en is afgereisd naar een stad waarin de wereld zich aan hem zou opdringen. Demas. En nou zou het mogelijk zijn dat je met Agrippa je zou afwenden van het evangelie. Als het erop aankomt. Als het tot een keuze dringt. En nu zou het kunnen zijn dat je met Demas afvallig wordt. En nu zou het kunnen zijn, zelfs dat je, zoals in het 5e vers van hoofdstuk 3 staat, dat je wel een gedaante van Gods zaligheid hebt. En dat het er alles op lijkt. En dat een ander zegt, ja, maar in hem, als ik naar hem luister, daar hoor ik toch wel iets goeds in. En nu zou het kunnen zijn dat het toch zou gelden, hebbende een gedaante van Gods zaligheid, maar de kracht van Gods geest verloochent, ondanks het feit dat je belijdenis doet en dat je je ja-woord aan de Heere geeft. Nee, dan is het niet te vergeefs dat het vanmorgen jullie en mij en ons allen aan het hart gelegd wordt. O, blijf toch in hetgeen u geleerd hebt. En wat aan u toevertrouwd, wat aan jullie toevertrouwd is, blijf toch in dat spoor. En laat het jullie gebed mogen zijn. Doe mij in het spoor van uw geboden treden. Schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. De achtergrond van de aansporing, de drang, de klem van de aansporing, maar dan ook nog het motief van de aansporing. En dat is zelfs meer dan één motief. Allereerst zegt de apostel Timotheus, denk eraan van wie je het ontvangen hebt. Bedenk eens, Timotheus, door wiens dienst, door wier dienst de Heere je in aanraking met zijn woord heeft gebracht. Bij Timotheus was dat zijn moeder en zijn grootmoeder en ook de apostel. En de apostel, ja, hij doelt hiermee ook op zichzelf. De apostel zegt, denk er eens aan. En laat de gedachtenis van die rechtvaardigen je tot zegening zijn, Timotheus. Ga eens terug en dank de Heere op je knieën dat hij je dat gegeven heeft. Zie de voorzienigheid van de Heere in je leven, dat hij je dat gaf. Zo'n moeder, zo'n grootmoeder en mij, de apostel. Laat dat ook voor jullie een drijfveer zijn om de Heere te zoeken. De Heere dankend voor het feit dat je in dat gezin geboren bent en dat je in die weg geleid bent en dat je het woord van de Heere telkens en telkens ontvangen hebt. Door wie je het ontvangen hebt. En dan het volgende. Dan zegt de apostel, jawel, let erop. Die schriften die je van kindsbeen af geweten hebt, weet het, Timotheus, en ook dat is een motief. Dat zijn de heilige schriften. Dat zijn die schriften waarover we met respect en eerbied alleen spreken mogen. Dat zijn de geschriften van de heilige God. De apostel zal het zo verder uitwerken en wij kunnen daar nu niet meer bij stilstaan. Vers 16, weet het, Timotheus. Al de schrift, heel de schrift, is van God ingegeven. En de apostel zegt dan eigenlijk, dat is een heel diep woord, ingegeven. Dat is een woord, dat komt uit God zelf voort. Dat is geademd door God. In de schriften komt de adem, de wind, de geest van de Heere zelf tot uitdrukking. De heilige schriften, de geestelijke schriften. De schriften die nuttig zijn tot lering en tot wederlegging en tot verbetering en tot onderwijzing. Bedenk het, dat alles wil de schrift in je leven doen. Die functie wil de heilige schrift in je leven hebben. Nou, dat geldt ook jullie. Dat woord van de Heere, dat is tot lering. Wel, dat hebben we gedaan in de afgelopen periode. We hebben met elkaar geluisterd naar de verschillende aspecten van de leer die naar de godzaligheid is. En jullie hebben verschillende vragen en antwoorden van de catechismus geleerd. De schriften, tot lering. Maar je begrijpt wel, dat bevat meer. Niet alleen tot lering aangaande de dingen van je verstand, maar laat het je mogen leren. De Heere die het zegt, ik zal u onderwijzen en ik zal u leren. Ik zal u wijzen de weg die je gaan moet. Mijn oog zal op u zijn en dat door middel van dit woord. En als dat woord zijn sporen in je leven gaat trekken, weet je wat het dan doet? Laat ik twee dingen noemen. Wanneer je erachter komt dat dat woord van God een heilig woord is. Wel, dan ga je allereerst voor dat woord van God beven. Dat woord van God, dat vol van dynamiet is. De kracht der godzaligheid wordt erin geopenbaard. Dan ga je beven voor dat woord. Want wie erin tot uitdrukking komt, dat is de heilige God zelf die zich openbaart. En dan ga je er iets van verstaan. Wat Jesaja zegt, wee mij, want ik ben een mens met onreine lippen. En mijn hart is onrein en van u afgekeerd. Uw woord, o Heere, is een heilig woord. Maar dan gebeurt er meer. Dat woord dat mijn leven ontmaskert. Dat woord dat mijn leven onder de spanning van de heiligheid God zet. Dat woord dat mij leert dat ik voor de heilige God niet bestaan kan. Dan krijg ik datzelfde woord ook lief. Dan krijg ik het hartelijk lief. En dan is het mijn belijdenis. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen streven. Dan kun je dat woord niet meer laten liggen. Maar dan neem je het en dan overdenk je het. En dan is het je spijzen dag en nacht. En dan is het je eten en je drinken. En dan is het je opstaan en je neerliggen. Dan bezet het je van voren en van achter. Dat woord van God, dat liefkozen, dat woord van God. Je moet er naartoe, dat woord van God, je moet eruit putten. En wat hier als een opdracht, als een aansporing is, dat wordt dan een gebed. Heere, geef het me. Dat ik in dat spoor, in het spoor van uw woord ga. Want, en dat geldt tenslotte als het motief tot de aansporing. Dat woord, dat kan mij wijs maken tot zaligheid. Het kan me wijs maken in al mijn onverstand en in heel mijn duisternis en in al mijn onbegrip. Dat woord van God, dat maakt me wijs. Er staat eigenlijk in het oorspronkelijke dat woord van God, dat heeft de kracht. En dan staat er het woord dynamis. En daar zit iets in van dynamiek. Of nog meer dan dat, daar zit iets in van dynamiet. Dat woord van God, dat heeft kracht om mij wijs te maken. Dat woord van God, dat heeft de kracht om de weerstanden van mijn hart te breken. Dat woord van God, dat heeft de kracht om mij voor de Heere neer te leggen. Om mij door mijn knieën te laten gaan. Dat woord van God, dat heeft de kracht om tot mij te spreken, zodat ik het verstaan ga. Dat woord van God, dat heeft de kracht om mijn hart te openen, om het met de Dordtse leerregels te zeggen, om te vermurwen wat hard is, om te besnijden wat onbesneden is, om mijn wil te vernieuwen, om te maken dat mijn wil die dood is, levend te maken, om mij aan zijn voeten te brengen, zodat ik zo arm ben en zo nooddruftig dat ik geen plaats meer weet waar ik zijn wil dan alleen aan zijn voeten. Dat woord van God, het heeft de kracht om mij wijs te maken tot zaligheid. En hoe? Hoe zal ik dan wijs zijn tot zaligheid? Wel, dat zegt de apostel tenslotte. Door het geloof, het welk in Christus Jezus is. De apostel, hij wijst maar één weg aan. En dat is de weg van het geloof. Geen andere weg dan de weg van het waarachtige geloof. Wie het geloof in Christus heeft, die bezit hem. Wie de Zoon heeft, die heeft hem tot zaligheid. En wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, wie zich volhardt in ongeloof en in onbekeerlijkheid. De toorn van God is niet alleen op me, maar blijft op me. En daarom, de apostel, hij wijst de enige weg aan. De weg van het geloof. En denk nou niet, lieve jongelui, dat dat een weg is waarin je zelf presteren moet. O wel, o zeker, het wordt op je hart gelegd om je zo te beijveren in het woord. O, het is waar, alsof het van jezelf afhangt. O, doe het maar. Maar tegelijkertijd wijst de Heere aan. En begrijp me nou goed hoe ik het bedoel. Nou hoef je het alleen maar te geloven. Meer hoeft niet. Nou hoef je het alleen maar te geloven. Nu hoef je alleen maar, wel laat ik het dan zeggen met de woorden van de Heere Jezus. Nu hoef je alleen maar je leven te verliezen. Dat is het enige. Je hoeft alleen maar je leven te verliezen. Zo heeft de Heere Jezus het gezegd. Wie zijn leven verliezen zal, die zal het behouden. En wie het wil behouden, wie zich er niet voor over heeft om het te verliezen, die zal het verliezen. En daarom, dit is de weg. Dit is de weg. En daarin heeft de Heere Jezus op zichzelf gewezen. Hij heeft de geschiedenis van Mozes in herinnering gebracht toen hij zei, zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo zal de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft, die als zo'n gebetene, zo ten dode gedoemde, op hem leert zien en niet anders meer weet dan die enige naam door wie hij of zij zalig moet worden, die zal zalig worden door het geloof, het welk in Christus Jezus is. In hem, wiens naam is Christus, de gezalfde, die de zegen, die de zalfolie van de Geest ontvangen heeft. En die het gezegd heeft, de Geest des Heren, Heren, is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd, om nou gevangenen toe te roepen. Opening der gevangenis, om de blinden te openen, te geven het gezicht, om doven het gehoor te schenken en doden te verwekken tot het leven dat in mij is. Christus Jezus, hij wiens naam is Jezus, die zijn volk zalig maken zal van hun zonde. Geliefde gemeente, geliefde belijdeniskategezanten, in hem is alles wat je ontbreekt. De Heere geven het, dat dit je ja-woord inhouden mag. U kiest mijn hart voor eeuwig tot zijn koning. En als hij je koning is, als hij zit op de troon in je leven, weet het, dan zal hij het altoos blijven. O, er is voor nodig dat de Heere je er brengt. Dat God door zijn Heilige Geest het doet. Want wat ik zojuist zei, jezelf verliezen, daarin heb je zelf alles tegen. Maar God is machtig. Zijn woord en zijn geest, die hebben de kracht tot zaligheid door het geloof, het welk in Christus Jezus is. Amen. Wij gaan nu zingen in Psalm 119, de versen 3 en 5. 119, de versen 3 en 5. Ik wil aan jullie vragen of je nu wilt opstaan. Een en andermaal is jullie namen aan de gemeente voorgehouden. Er zijn geen bezwaren tegen de belijdenis van jullie binnengekomen. Dus er staat vanmorgen niets in de weg dat aan jullie nu de vragen worden gesteld waarop jullie je ja-woord zullen geven. De Heere geven dat jullie dat ook biddend doen. Geliefde belijdeniscategezanten, ik stel jullie deze vragen. De vragen die we ook al eerder samen hebben gelezen en met elkaar besproken. Verklaart en erkent ge dat ge de leer van onze kerken, voor zover ge die geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer overeenkomende met de Heilige Schrift? Belooft ge dat ge door Gods genade in de belijdenis van die zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin leven en sterven? Belooft ge dat ge volgens deze heilige leer uw leven door Christus hulp en genade altijd godzalig, eerbaar en onstraffelijk zult inrichten en uw belijdenis met goede werken versieren? Belooft ge dat ge u wilt onderwerpen en onderdanig zult zijn aan de opwekkingen, bestraffingen en kerkelijke tucht, indien het kwam te gebeuren, het welk God verhoede, dat ge in leer of leven u zou te buiten gaan? Wat is daarop uw antwoord, Anne Nicolaas Meinema? Anne, de Heere zegt in zijn woord: wel gelukzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet des Heeren gaan. Wel gelukzalig zijn zij die zijn getuigenissen onderhouden, die hem van ganser harte zoeken. Psalm 119, de versen 1 en 2. Wat is daarop uw antwoord, Madeleine Wilhelmina Magdalena Smit? Madeleine, dezelfde dichter beleidt: ik zal u loven in oprechtheid des harten, als ik de rechten uwer gerechtigheid geleerd zal hebben. Ik zal uw inzettingen bewaren. En dit gebed: verlaat mij niet al te zeer. Wat is daarop uw antwoord, Roeland Alexander Smit?
Ja.
Roeland, waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden, als hij dat houdt naar uw woord? De dichter beleidt: ik zoek u met mijn gehele hart. Laat mij van uw geboden niet afdwalen. Wat is daarop uw antwoord, Maurits Cornelis Vlot? De dichter bidt: doe wel bij uw knecht, dat ik leven en uw woord bewaren. Ontdek mijn ogen, dat ik aanschouwe de wonderen van uw wet. Wat is daarop uw antwoord, Cornelia Vlot Mudde? Corine, de dichter van Psalm 119 beleidt: ik ben een vreemdeling op de aarde. Met dit gebed: verberg uw geboden voor mij niet. Wat is uw antwoord, Johannes Franciscus Voorthuizen? Jan, deze dichter erkent: mijn ziel kleeft aan het stof. Maak mij levend naar uw woord. Maar ook deze belijdenis: ik kleef vast aan uw getuigenissen. O Heere, beschaam mij niet. En wat is daarop uw antwoord, Johanna Lena Voorthuizen Rietveld? Johanna, de Heere geven je dit gebed: Heere, leer mij de weg uwer inzettingen. En ik zal hem houden ten einde toe. Geef mij het verstand. En ik zal uw wet houden. Ik zal ze onderhouden van ganser harte. De almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, bevestige deze belijdenis in uw harten en sterke u door zijn Heilige Geest. Amen. Geliefde leden der gemeente, zo mag ik je nu noemen. Het is best een gewichtig moment, waarin je in het midden van de gemeente waarin je een aantal van jullie bent opgegroeid en anderen bent toegetreden, in het midden der gemeente nu belijdenis van het geloof hebt afgelegd. Van dat geloof dat aan de heiligen is overgeleverd. In het midden der gemeente, zeg ik. Maar meer nog dan dat. En daarmee gegeven voor het aangezicht van de heilige God. Die God die jullie leven geleid heeft. En die het gegeven heeft dat je, nadat we in de afgelopen periode heel wat vrijdagavonden samen waren met vele anderen, een dubbel aantal van wat hier staat ongeveer, nadat we heel wat keren geluisterd hebben naar de dingen die uit de schrift tot ons kwamen en waarin jullie je ijverig getoond hebt in het leren van de dikwijls toch wel moeilijke vragen, waarin we met elkaar gesproken hebben over die dingen die zo noodzakelijk zijn om te kennen, dat de Heer jullie leven geleid heeft, dat we nu hier zo met elkaar mogen zijn. En dat jullie vanmorgen je ja-woord gegeven hebt. Wat heb je eigenlijk uitgesproken? Je hebt erkend dat de leer van de schrift de zaligmakende leer is. Dat het die waarheid is waarvan de apostel Paulus, en we hebben het vanmorgen gehoord, gezegd heeft dat het de schriften zijn die je wijs kunnen maken tot zaligheid. Daarin zit een erkenning in van je eigen dwaasheid. En wie van ons zal zich er niet bij moeten aansluiten? Ons hart is verdorven. Ons verstand is verduisterd. Onze wil is tegen de Heere gericht. Ons hart kent weerstanden tegen zijn dienst. Maar we hebben vanmorgen erkend, en we hebben het gehoord, dat Gods woord de waarheid is. En dat de Heere getuigenis geeft daarvan, dat die schriften die in jullie handen zijn toebetrouwd, die aan jullie hart zijn verzekerd, dat die schriften wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof. Je hebt ook erkend dat je in de dienst van de Heere wil gaan. Dat je je leven wil inrichten en al ingericht hebt, want dat mag niet anders, naar de eisen en de geboden van de Heere. En ook hierin geldt het, ook dit is voor het aangezicht van de heilige God gezegd. En verder heb je erkend dat in dit alles de genade van de Heere onmisbaar is. Ik behoef mijn reden niet langer uit te strekken dan nodig is. De dingen zijn eigenlijk al gezegd. Ik dank jullie voor de goede contacten die er waren en voor de goede harmonie in de wat bredere kring waarin we zo vrijdag samen waren, waarin er opening was om met elkaar over deze dingen te spreken. Laat het hierbij niet blijven. Maar laat ook in dit opzicht het woord dat vanmorgen met jullie meegegeven is, laat dat ook betracht worden. Blijf in dat spoor. Zoek het ook. Laat de schrift niet ongeopend. Want dan laat je een schat die de Heere ons toebetrouwd heeft, onbenut. En dat is een grote overtreding van zijn gebod. En zoek het ook in de geschriften waaraan je je kunt toebetrouwen. Zoek dat. De Heere wil het gebruiken. Er is ons zoveel goeds overgeleverd. We hebben daar dikwijls geen idee van. Ik heb dat jullie ook meermalen op het hart gebonden. Doe dat. Zoek het toch in die weg. En zoek de Heere te dienen en te erkennen. En erken het dan maar. Heere, bij mij wordt het niet gevonden. Vanuit mezelf is het er niet. Maar wilt u het mij schenken? Ook een groot voorrecht dat jullie ouders getuigen van dit uur mogen zijn. En ook een aantal grootouders. Ook een bijzonder uur voor hen. De Heere geven dat er ook een bevestiging ervaren mag worden daarin. Dat Hij dit spoor ook in u als ouders trekken wil. Er is ook u, en tegelijkertijd ook mij, vanmorgen een spiegelbeeld voorgehouden in de personen van Lois en Eunice. In hun leven was het beginsel van Gods genade geopenbaard. Mag u het ook zeggen? Geldt het ook van u? En zo niet. Hoe hebt u uw kinderen dan kunnen opvoeden? zoek. Zoek de Heere. O, het geldt ons allen. Dit spoor, aangegeven door Lois en Eunice en de apostel Paulus. De Heere geeft het, dat we hem mogen zoeken. Gemeente, neem deze jonge mensen in uw midden op, zoals ze al in ons midden zijn opgenomen. Laten deze jonge mensen, maar laten alle jonge mensen, voorwerp van ons gebed zijn. Van de worsteling voor Gods aangezicht. Opdat hij, al in de harten van ouderen zeker, maar te meer in de harten van het jonge, van het opkomende geslacht, van de toekomst van zijn kerk, zijn genade openbaren wil. De Heere wil zijn kerk bouwen, mede door jonge mensen en de Pinksterbelofte. Ze mogen in ons midden vervuld worden. Ouden zullen dromen dromen, o, dat is groot en goed. Maar jongelingen zullen gezichten zien. En onze jongens en meisjes, ze zullen leren profeteren van de wegen des Heeren en wie God voor zondaren is. De Heere geeft het in ons midden. Hij stelle jullie tot sierlijke leden in het midden der gemeente. En hij zegene jullie en in jullie de gehele gemeente. Ik wil jullie vragen of je zingen gaat, samen zingen gaat. Psalm 119 vers 18 als een gebed. En de gemeente zal met jullie meezingen. Psalm 119 vers 18 als een gebed dat we samen de Heere voorleggen. Doe mij op het pad van uw geboden treden, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. En wij doen dat voor zover mogelijk staande. Psalm 119 vers 18. Wij zoeken nu de Heere in ons dankgebed. Wij buigen ons in ootmoed, Heere, voor u, die ons dit woord gegeven hebt, neer. U die het ons gaf, Heere, om een ogenblik te luisteren naar deze zo krachtige en dringende, deze bewogen aansporing die ooit is gevloeid uit de pen van de apostel Paulus, in wiens leven, Heere, ditzelfde is gebleken. O, die zich niet beroemen kon op zijn eigen keuze, maar die met schaamte zijn hoofd moest laten zinken, omdat hij in zijn jeugd een andere weg gegaan was. Hij die zich stelde tegen de enige naam die onder de hemel gegeven is. Maar wat een wonder, Heere, dat hij werd gearresteerd. En dat u het in zijn leven getoond hebt, dat u krachtiger was dan al zijn weerstand. En daarom kon hij het schrijven ook aan Timotheus. En daarom was hij ook zo diep bedroefd over Demas. Maar heren, nu wij deze morgen dit woord ontvangen hebben. En deze 7 belijdeniscategezanten hun ja-woord in het midden der gemeente en voor uw heilig aangezicht hebben laten klinken. Nu bidden we om het werk van uw Heilige Geest, heren. Hoe zal het kunnen? Hoe zal het moeten? Dan alleen door die geest die de bewerker van dat geloof is waarover we in het slot van de prediking hoorden. Het geloof in de Heere Jezus Christus als een gave van u. O Heere, onthoud het deze jonge mensen niet. En wilt u het ze schenken en meer schenken. Opdat ze mogen staan in de kracht van die genade. Bij het belijdenis doen, Heere. Daar hoort ook bij dat andere woord. Dat allen die godzalig zullen leven, vervolgd zullen worden. En ook al wordt dat in de schrilheid en de aangrijpendheid van de dingen zoals het was in de tijd van de apostel ons op dit ogenblik onthouden. Wij weten ook niet wat het worden zal. En afgezien daarvan, het belijden van uw naam is altijd het belijden te midden van een wereld die zich tegen u keert en die zich van u afwendt. Geef aan deze jonge mensen en aan ons allen, heren, de vrijmoedigheid om voor uw heilige naam uit te komen, om getuigenis te geven van de waarheid der schriften en de zaligheid van uw dienst. Opdat ook anderen tot jaloersheid verwekt mogen worden door ons woord en door onze levenswandel. Zo bidden we om wat nodig is voor deze jonge mensen en hun ouders en grootouders, voor allen die tot hun familie en vrienden behoren, ja, voor ons allen. Ga ons met dit grote goed niet voorbij, o Heere. Maar schenk het ons in uw ontferming. En wat we u voor het midden der gemeente bidden. We vragen u, Heere, kom. Ontwaak, noordenwind. En kom, gij zuidenwind. Doorwaai deze hof. Opdat de specerijen mogen uitvloeien. Ja, komt gij zelf. O grote bruidegom van uw kerk. En zie in uw gunst op ons neer. Wilt u zo bij ons zijn en met ons gaan, deze dag en de komende dagen. Wees met de gemeente aanstaande zondag. Wees met dominee Baars die de gemeente zal voorgaan. We bidden u ook voor Hanneke Ebbers, die ook deel uitmaakte van de catechisatiekring, maar die volgende week in een andere gemeente ook haar ja-woord geven zal als u het schenkt. Wees ook met haar. O Heere, zegen ons allen en verhoor ons in uw trouwe gunst. Om Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot de belijdenis van Psalm 119 aangaande het woord van de Heere. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht om het donker op te klaren. Psalm 119, vers 53. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.